We gaan deze avond openen met het zingen van Psalm 27, het vijfde vers. 27, vers 5. Mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen, ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Verberg toch niet uw oog van mij, o Heer, ik ben uw knecht. Zie niet in toornen neer. Gij waart mijn hulp in al mijn zielsverdriet. O God, mijn heils, begeef, verlaat mij niet. Psalm 27, het vijfde vers. In de opening van deze avond wil ik u enkele versen voorlezen uit Psalm 119. Psalm 119, de versen 129 tot en met 144. Uw getuigenissen zijn wonderbaar, daarom bewaart ze mijn ziel. De opening uw woorden geeft licht, de slechte verstandig makende. Ik heb mijn mond wijd open gedaan en geheigd, want ik heb verlangd naar uw geboden. Zie mij aan, wees mij genadig naar het recht aan degene die uw naam beminnen. Maak mijn voetstappen vast in uw woord en laat geen ongerechtigheid over mij heersen. Verlos mij van des mensen overlast en ik zal uw bevelen onderhouden. Doe uw aangezicht lichten over uw knecht en leer mij uw inzettingen. Waterbeken vlieten af uit mijn ogen, omdat ze uw wet niet onderhouden. Heere, gij zijt rechtvaardig, en elkeen uw oordelen is recht. Gij hebt de gerechtigheid uw getuigenissen en de waarheid hooglijk geboden. Mijn ijver heeft mij doen vergaan, omdat mijn wederpartij dus uw woorden vergeten hebben. Uw woord is zeer gelouterd, en uw knecht heeft het lief. Ik ben klein en veracht. Doch uw bevelen vergeet ik niet, uw gerechtigheid is gerechtigheid in eeuwigheid en uw wet is de waarheid. Benauwdheid en angst hebben mij getroffen, doch uw geboden zijn mijn vermakingen. De gerechtigheid uw getuigenissen is in der eeuwigheid, doet mij verstaan, zo zal ik leven. Wij willen de Heere vooraf bidden om zijn zegen ook voor deze avond. Heere, gij die hoog woont en laag neerziet, geef dat wij dat vanavond ook mogen ondervinden, dat u laag neerziet, ook in de diepte waar wij als mensen zijn. U woont zo hoog en wij zijn zo diep van u gevallen. En Heere, nu gaan wij als gevallen mensen ons bezighouden met uw dienst, met uw koninkrijk, met uw woord, ja, met uzelf. En daarom smeken wij van u, geef ons een verlicht verstand en kennis des harten, opdat wij werkelijk uw woord mogen verstaan en de diepe zin daarvan ook vanavond mogen opmerken. Heb dank dat wij vanavond hier bijeen mogen zijn, dat wij gezond zijn, maar ook dat u nog de verenigingen gespaard hebt, het kerkelijke leven hebt doen voortgaan, zodat wij vanavond hier bijeen mogen zijn om te luisteren naar het wel en wee ook van de verenigingen van onze gemeente. Heren, u komt het toe daarvoor de lof en de eer te ontvangen. Want alle dingen zijn door u. U leidt alles, u hebt ook ons de gezondheid en de krachten gegeven om dit werk te doen. U hebt ons ook de gelegenheid gegeven om uw woord te onderzoeken en de waarheid van uw getuigenissen te zien. U hebt de waarheid van dat getuigenis te onderzoeken, hooglijk geboden, zo zei de dichter tot ons. En heren, wat is dan een voorrecht als we ook als verenigingen dat woord van u mogen onderzoeken? Ga ook met ons deze avond. Zegen ons, leid ons, neem ons bij hart en hand. En wil zelf door uw genade in ons midden zijn, ook nu, als we zo diep van u afhankelijk zijn. Geef ons goddelijk onderwijs, hemels onderricht, voortvloeiend uit die grote profeet, die in alle waarheid leidt, de Heere Jezus Christus, die gekomen is om de werken der duisternis te verbreken, en die het licht en de waarheid aan de dag brengt. Doe het dan alles uit genade. Wees met hen die verhinderd waren hier te komen. Geef dat ze ook een goede avond mogen hebben. Gedenk ze die iets in het midden hebben te brengen. Wilt u alle mensenvrees wegnemen en bekwaamheid en sterkte geven door uw genade. Zie zo op ons in gunst van boven, naar het recht dergenen die uw naam beminnen, en wil ons verblijden door uw zegeningen. Ja, wees met een ieder van ons, gedenk de gehele gemeente, zieke en gezonde, jonge en oude, woon met uw geest in ons hart en wil ons geven die tere vreze Gods als de grootste schat die we ooit kunnen hebben. Schenk het ons uit vrije goedheid naar de rijkdom van uw overvloed om Jezus wil. Amen. Ik mag vanavond beginnen om u een hartelijk welkom toe te roepen als u vanavond gehoor gegeven hebt aan de uitnodiging om hier uw belangstelling te tonen aangaande het leven en de omstandigheden van de verenigingen onze gemeente. We hopen dat we met elkaar een gezegende avond mogen hebben en dat het ons daar vooral om te doen mogen zijn dat we ook in al deze dingen Gods vriendelijk aangezicht mogen ontmoeten en geleid mogen worden door de lamp van Gods woord, die alleen licht geeft in de duisternis van deze tijd. Het gaat vanavond dus om de verenigingen die we als gemeente hebben. Ja, u weet dat natuurlijk. We hebben verenigingen voor jongen en voor ouden. En die verenigingen zijn er om het woord van God te onderzoeken en om bezig te zijn in de zaken die te maken hebben met het Koninkrijk God. Gods woord onderzoeken is een geweldige, rijke bezigheid, ook een moeilijke bezigheid. Onze verenigingen trachten dat met alle middelen en mogelijkheden die ze daartoe hebben. En dat werk van de verenigingen heeft daarom dus ook onze belangstelling, omdat het hier gaat om het werk in Gods Koninkrijk. Ik heb u voorgelezen enkele woorden uit die 119e psalm, waar die dichter de belangrijkheid van het getuigenis des Heren onderstreept. En waar hij dat woord aanwijst als de enige gids ten leven. Meer dan ooit, dacht ik, is wel nodig dat we ook in onze tijd dat woord van God bewaren. Het woord onderzoeken, ook het woord doen. Een voorrecht is het dat we het woord horen mogen elke zondag. Dat we het in onze woning hebben. Maar wat is het nodig? Dat we dat woord ook echt onderzoeken. Dat we waken in het onderzoek van Gods geboden. En dat dat woord voor ons steeds meer wordt die goudmijn, waar door inspanning, door onderzoek allerlei schatten uit naar boven te halen zijn. Het gemis van onze tijd is toch immers dit, dat dat woord van God steeds meer losgelaten wordt. In zaken de ethische kwesties die er zijn, in zaken ook de theologische vragen van onze tijd. Dat is zo in de wereld van onze tijd, maar dat is, dacht ik, ook wel in het gewone gemeentelijke leven. Wat wordt er weinig geleefd uit het woord van God? Ontstellend is het als u ziet hoe bijvoorbeeld ook bij het jongere geslacht van onze tijd de Bijbelkennis, de eenvoudige feitenkennis uit het woord Gods, steeds meer afneemt. Het wordt steeds minder. Gods woord krijgt steeds minder belangstelling ook in deze tijd. Dat zijn wel tekenen die ons te wijzen hebben op het belang van Gods woord. Want van Israël werd gezegd, mijn volk gaat verloren, omdat het geen kennis heeft. Dus, onkunde doet dwalen. Als we het woord verlaten, dan weten we zeker dat we ons afwenden van de God van het woord van God zelf. We hebben nodig die kennis der schrift, die vastheid in het woord Gods. Zoals Christus ons ook dat voorbeeld heeft nagelaten toen hij bezig was in de dingen zijn vaders, in de tempel te Jeruzalem. Niet alleen onze jonge mensen hebben dat nodig, we hebben het allemaal nodig. Ook zij die de Heere vrezen, Gods kinderen, wat hebben ze nodig door dat woord geleid te worden? Wat zijn er vaak allerlei menselijke dingen die de boventoon voeren over dat woord van God? Wat zijn er weinig echte schriftuurlijke kinderen Gods die leven bij het woord en bij dat woord alleen? Het erfgoed van onze vaderen was immers dit. Dat we gehandhaafd hebben dat sola scriptura, alleen de schrift. En wat zien we daar soms weinig van? Wat zijn we vaak vol van menselijke dingen meer dan van dat woord van de levende God? En daarom, als er nog jonge en oude mensen zijn die dat woord van God willen onderzoeken, dan heeft dat toch wel onze liefde en onze belangstelling nodig. En daarom, we zijn hartelijk verblijd dat u hier vanavond bent. Ik zou natuurlijk wat meer kunnen zeggen als ik die vele lege banken zie, maar daar kunt u tenslotte ook niets aan doen. Ik hoef dat tegen u niet te zeggen, want u bent er. Maar ik hoop dat we toch met elkaar een goede avond mogen hebben. En dat u ook werkelijk liefde en warmte krijgt voor onze verenigingen. Opdat ook onze jonge mensen en de ouderen zich gesteund mogen weten door het meeleven van de gemeente. We hebben elkaar nodig. En daarom, we hopen dat u een gezegende avond mocht hebben, een goede indruk mocht wegdragen van hetgeen er gebeurt zo in de bijgebouwen van deze kerk, opdat daardoor ook de onderlinge band die er ook in de gemeente behoort te zijn, meer en meer toenemen. Ik wil graag na dit korte openingswoord onmiddellijk gelegenheid geven aan het tweede punt van het programma, waar we lezen samengesteld jaarverslag van alle verenigingen door leden van de KV. Ik geloof dat we daar de KV hebben te zoeken. Dus we geven u graag gelegenheid om ons iets te doen horen van de wederwaardigheden ook van dit jaar.
Geachte voorzitter en vergadering. Gecombineerde jaarverslagen en financiële overzichten van de meisjesvereniging Kleine Kracht, knapenvereniging Ken Hem en Al Uw Wegen, jeugdvereniging Code Waarheid en Verkoop Ze Niet en mannenvereniging Voetjes. Een jaar is weer heen gesneld. Dagen, jaren, maanden vliegen snel daarheen. Velen mochten dit nieuwe jaar niet meer aanschouwen. Wat een groot voorrecht dat de Heer ons alle leven spaarde. Wij leven nog onder het aanbod van vrije genade, dat we van jong tot oud ons mochten haasten om ons levenswil, om te begeren wijsheid en verstand van God en goddelijke zaken. Vangen we dan aan met de kleinste talg van onze verenigingen, de kleine meisjesvereniging. Deze vergadert iedere donderdagavond. Eén der leden levert een inleiding, terwijl om de twee weken een vragenserie wordt behandeld. Na de pauze wordt er gehandwerkt of voorgelezen. Onze luisters, mevrouw Agadrice en mevrouw Van Des, zeggen wij gaande dank voor al het werk wat zij op de vereniging verrichten. Ook mevrouw Smet, thans mevrouw Van Wijk, dank voor al hetgeen zij voor onze vereniging heeft gedaan. En het afgelopen jaar 3 maal bezoek gehad. Dit is nu niet veel, maar het is meer dan andere jaren. Ook ons dominee nodigen wij uit voor een bezoek aan de vereniging, als ook de ouders. Het ledental bedraagt 20. Wij zijn wel vooruit gegaan, er kunnen er echter nog meer zijn. Hier volgt de kasoverzicht. Saldo 1 januari 1967, 179 gulden 60. Ontvangsten 117 gulden 30. Totaal 296 gulden 90. Uitgaven 258 gulden 85. Saldo 31 december 1967, 38 gulden 5. Onze KV vergadert iedere zondag om 2 uur onder leiding van de ene week broeder Buts en de andere week broeder Vroegendwij. Ons ledenaantal bedraagt 20. Iedere week levert een der vrienden een inleiding Bijbelse geschiedenis, waarna dit in bespreking komt. Over het algemeen hebben we over de opkomst der leden niet te klagen. En het afgelopen jaar mochten we verschillende malen bezoek ontvangen. Het bestuur is thans als volgt samengesteld. Voorzitters, G. Bud en P. Vroegendwij. Secretaris ondergetekende. Penningmeester, C. van Dieren. Algemeen adjunct en bibliothecaris, B. Verhagen. Vanaf deze plaats zeggen we onze KV-leiders hartelijk dank voor het werk op onze vereniging verricht. En schenken de Heer zijn zegen op al deze arbeid. Dan volgt hier een financieel overzicht van 1967. Saldo 1 januari 1967, 64 gulden 98. Ontvangsten 239 gulden 35. Totaal 304 gulden 33. Uitgaven 208 gulden 50. Saldo 1 januari 1968, 95 gulden 83. Dan volgt nu het overzicht van de jeugdvereniging. Deze vereniging is ontstaan uit de jongelingsvereniging, ter dato 10 februari 1966, om meisjes de gelegenheid te geven een vereniging te bezoeken, daar er geen MV meer bestaat. Op 23 februari 1966 werd broeder Van Dieren tot erevoorzitter benoemd. Deze vereniging telt momenteel 22 leden, vergadert iedere zondag om 3 uur, waar een der leden een onderwerp levert, gewijde geschiedenis of geloofsleer of maatschappelijk onderwerp. Het bestuur ziet er als volgt uit. Eerste voorzitter Aldrici, tweede voorzitter M. Talen, secretaris Steven Dieren junior, penningmeesteressie mevrouw Thea van der Wende, algemeen adjunct G. Born, bibliothecaris J. Kiewicz en mevrouw R. Peekstok. Zaterdag 27 mei 1967 had deze vereniging een contactdag met de JV van Dordrecht Centrum. Ze mogen op een zeer geslagen dag terugzien. Voor een proeftijd van 1 jaar zijn ze lid geworden van de Bondsdistrict Rotterdam. Het bezoek in 1967 aan onze vereniging was vrij behoorlijk. Alle bezoekers en bezoeksters zijn natuurlijk hartelijk welkom. Op 16 december hebben zij een tegenbezoek gebracht aan Dordrecht Centrum. Ons kassaldo sloot bij 31 december 1967 met een bedrag van 245 gulden 35. De gevoerde ABCZ-actie in onze gemeente bracht via de JV op tot en met heden 1100 gulden. Verscheidene leden hebben hier zeer veel werk aan verricht, waarvoor hun een woord van dank toekomt. Thans volgt het verslag der mannenvereniging. En het afgelopen jaar vergaderden zij 12 maal om de 2 weken. Vrijdagavond 8 uur en 1 der bovenzaal. 1967 is voor de vereniging een bijzonder jaar geweest, daar ze in dominee Roos weer een nieuw voorzitter ontvingen. Sindsdien mag de vereniging zich verheugen in het tijdperk van bloei, want onze vereniging is van 24 op 35 leden gekomen. De vergaderingen zijn steeds een gezellige sfeer en zijn zeer leerzaam. Over het algemeen wordt de vergadering trouw bezocht, ook door enkele bezoekers. Het bestuur bestaat dan uit dominee P. Roos, voorzitter, T. van Dieren, tweede voorzitter. B. J. de Bakker, secretaris. A. Knapen, penningmeester. J. Verwij, bibliothecaris. Allen werden in het afgelopen jaar gespaard bij het leven. Twee broeders werden in een ziekenhuis opgenomen voor operatie, die inmiddels weer zijn teruggekeerd. Hiermee zijn wij aan het eind gekomen van de belangrijkste gegevens van onze vereniging. Schenke de Heere ons allen lust en kracht om bezig te mogen zijn in zijn koninkrijk. En dat er op onze verenigingen nog mag bloeien de stok, liefelijkheid en samenbinding als broeders en zusters van hetzelfde huis. Zijn naam tot eer en ons tot blijdschap. Ik dank u.
We willen Wim ook heel hartelijk danken voor het mooie verslag dat we gehoord hebben. U hebt kunnen horen als bezoekers dat er zo nog wel eens wat gebeurt door de week en zondags in de kerk. Het is goed om dat eens te weten. Dan kunt u ook hierin meeleven. Dan kunt u ook het werk van de verenigingen gedenken in uw voorbeden. Ook een zeer noodzakelijke zaak. Het verblijft ons dat het de verenigingen zo over het algemeen erg goed en gunstig gaat. We hopen dat het ook straks zo mag voortgaan en dat ook Gods zegen hier steeds rijker gezien mag worden. We zijn dus dankbaar, geloof ik ook als gemeente en bezoekers, dat deze dingen nog gebeuren en dat ook nog de mogelijkheid er is voor een ieder van ons dat we een vereniging vinden waar we ook thuis kunnen horen. Ik heb iets gehoord en daar wou ik nog graag even op inhaken. Namelijk een zeer officiële uitnodiging die gericht werd namens de meisjesvereniging aan het adres van dominee Roos. Ja, dat was dus alleen bij de meisjesvereniging zo. Daar is die zeker nog nooit geweest. Ik kan alleen de belofte vanavond afleggen als ik die dominee zie, dan zal ik het hem eens doorgeven. En dan zal die licht wel eens verschijnen. Ik ben blij dat hij op de andere verenigingen wel geweest is. Dat is een goed teken overigens. We gaan dus nu verder met het volgende agendapunt. We geven graag het woord aan de meisjesvereniging. Daar staat op het programma recitatie en zang door de JMV. Aan u het woord.
Adam, waar zijt gij, Adam? Rijst een stemme door de hof, doch beiden hadden zich verborgen in het stof, en sidderen bij het naderen van hun God. Zij wisten het, bezegeld was hun lot. Ten dagen, als gij daarvan eet, zo zult gij sterven, maar bij gehoorzaamheid het eeuwig leven erven. God had het hun toch duidelijk gezegd, maar zij hadden er geen waarde aan gehecht. Waar zijt gij, Adam? O mijn God, ik durf u niet ontmoeten. Ik weet, eeuwig zal ik voor mijn zonde moeten boeten. Dat schuldgevoel, die duisternis, die mij het harte kwelt. Is dat de angst, o God, waarvan hij hebt gemeld? Zij togen samen uit de hof, met diep gebogen hoofd. Gevallen mensenkinderen, van alle glans beroofd. Het paradijs werd hun ontzegd, de toegang werd bewaard. Door de engel van God zelf gezonden, met vlammend zwaard. Het woord dat God hun had gezegd, deed hun harten beven. Vervloekt zij daad, zal doornen en desselen geven. Doch daarna kwam een glimp van hoop op hun bedrukt gelaat. Want sprak God tot hen ook niet van beloofde vrouwenzaad? Zal de kop vermorzelen, klonk in hun hart nog na. En vrede daalde in hun ziel, een hoop opgena.
Met genoeg hebben we geluisterd naar wat we gehoord hebben tot op heden. Naar Lea Kivit. U hebt wel gehoord, ze kan dat heel mooi. Verleden week op de ouderavond in Sommelsdijk zag ik dat ze ook al zoveel moest doen. Dus daar hebben ze je ook al ontdekt. Het was heel mooi en ook de zang van de verenigingen had ook geloof ik wel onze instemming. We gaan nu over tot een ander punt. Wat licht wat langer zal duren. Naar het onderwerp van broeder Van Dieren, christelijke levensethiek in 1968. Na dat onderwerp gaan we zingen Psalm 86, de versen 6 en 8. 86, vers 6 en 8. Onder het zingen daarvan zal er een collecte gehouden worden, maar één keer natuurlijk. Eén goede collecte voor de bestrijding van de onkosten van deze avond. We hopen dat u die collecte wilt gedenken en dat u het ook zult doen. Daar mogen we wel op vertrouwen, dacht ik. Dus we zingen na dat onderwerp, Psalm 86, vers 6 en 8. En we geven dan nu graag gelegenheid aan broeder Van Dieren.
Geachte voorzitter en vergadering. Onze christelijke levensethiek in 1968. Het onderwerp voor deze avond brengt ons op het terrein van het volle leven. Een terrein zo breed met zoveel vraagstukken dat er vele boeken over gevuld zijn. Er zitten aan elk vraagstuk vele kanten, zodat een antwoord meestal niet met een paar woorden is weer te geven. In het kader van deze avond zullen we ons dan ook beperken tot een beknopte behandeling van verschillende vragen. We kozen als titel Onze christelijke levensethiek in 1968. Dit houdt dus in dat we in de eerste plaats handelen over onze levenswijze. Dat wil zeggen hoe wij als christelijk gereformeerde kerkleden, die volgens onze belijdenisgeschriften gebaseerd op Gods woord, wensen en behoren te leven. Onder de levensethiek verstaan wij de vraag wat wij als christenen hebben te doen en hoe wij ons christelijk leven op aarde hebben in te richten. Dus hoe onze levenswandel behoort te zijn. Niet vroeger en ook niet in de toekomst, doch nu in het heden in 1968. Het is echter geenszins de bedoeling in het verdere verloop van deze behandeling een opsomming te geven wat wel en wat niet mag. Wat wel goed is en wat niet goed is. De bron waarin wij de basis voor dit onderwerp hebben te zoeken is Gods woord. Niet dat wij voor alles en voor elk geval daar nu juist een pasklaar antwoord vinden. Gods woord is echter richtsnoer voor het leven van de christen van alle tijden. Wij zullen echter in allerlei omstandigheden en vraagstukken om tot een juist antwoord te komen veel Gods woord moeten lezen en onderzoeken. Om daardoor te komen tot een begrijpen wat God van een christen eist. Hoe belangrijk zijn in dit verband niet de 10 geboden die de Heere door Mozes op de Sinaï aan zijn volk Israël gaf. En die elke zondag nog bij ons worden gelezen. Maar daarnaast zijn er nog talloze teksten uit de Bijbel te noemen die ons leren hoe wij moeten leven en wandelen. Slaat u er de brieven van Paulus maar op na aan de verschillende gemeenten. In het algemeen zullen we in het Oude Testament veel uitspraken vinden waarbij het woord wandelen op de wegen des Heren wordt gebruikt. Zie onder andere Psalm 81 vers 14, dat Israël in mijn wegen gewandeld had. Psalm 25 vers 4, Heren, maak mij uw wegen bekend. Deuteronomium 19 vers 9, en alle dagen in zijn wegen wandelende. Deuteronomium 26 vers 17, dat gij zult wandelen in zijn wegen. En zo zouden er nog vele voorbeelden te noemen zijn. In het Nieuwe Testament vinden we er soms ook wel, zoals in Matteüs 7 vers 13 en 14, over de brede en de smalle weg. Maar naast teksten die spreken over het wandelen in de wegen des Heren, ook teksten die spreken hoe we wel of niet moeten leven. Zie onder andere Galaten 2 vers 14, waar Paulus spreekt over het leven naar Joodse wijze. Titus 2 vers 12, waar onder andere staat dat wij matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Wij menen met deze greep van teksten iets naar voren gebracht te hebben omtrent de veelheid van lessen die ons in Gods woord zijn gegeven, omtrent onze levenswandel. Daar komt nog iets bij dat wij er immers van uitgaan dat wij als kerkleden willen leven in al onze handel en wandel tot eer en verheerlijking van Gods naam. Als het goed is, moet het onze begeerte zijn in al ons doen en laten aan de wereld te laten.
Zoals de dominee dus al gezegd heeft, gaan we nu een quest houden. Geoorloofde danksport. De regels zijn zo dat aan iedere persoon van elke groep om de beurt een vraag wordt gesteld, waarvoor hij of zij om die te beantwoorden de tijd van 30 seconden krijgt.
Geen moeite met de vraag is dit of dat geoorloofd of niet, want dan is heel ons leven, heel ons doen en laten erop gericht in alles zijn eer te zoeken. Er ontstaat dan een liefdeband tot de Here en zijn dienst, maar ook tot zijn woord en zijn inzettingen. Bovendien gaat men, wanneer men aan zichzelf ontdekt wordt en leert wat God voor een mens is, ook anders oordelen over zijn medemensen, want de beleving van het werk des Heren maakt gunnend. We gaan nu verder om te zien hoe die wandel in de wegen des Heren zich in de praktijk van het leven openbaart. We constateren dan al direct allerlei verschuivingen. Zo werd bijvoorbeeld in de vorige eeuw meer het christen zijn innerlijk beleefd en minder in de levenswandel zichtbaar. Ik meen dit een verbetering te moeten noemen, want onder alle omstandigheden moeten leer en leven met elkander overeenstemmen. Van de zijde der kerken wordt terecht daarop gewezen. Dit neemt niet weg dat de ontwikkeling van het christenleven in de hedendaagse tijd weer te veel de nadruk kan verleggen op de goede levenswandel en daarin gronden gaat vinden om de zaligheid op te bouwen, zonder dat er innerlijk van enig christenleven sprake is. Hiermee komt men op gevaarlijk terrein en benadert remonstrantse ideeën. Een andere factor die zeer belangrijk is, is dat de uiterlijke levensomstandigheden steeds veranderen. Hiermee komen we dan tegelijk op de praktische kant van ons onderwerp. Immers het christen zijn is niet een zaak van de zondag of in de kerk, maar voor alle dag en in alle omstandigheden. Met de veranderingen in de levensomstandigheden wordt ieder geconfronteerd. We weten alle dat veel gebruiken en gewoonten zich wijzigen en dat men dan constateert dat ouderen behoudend zijn en jongeren vooruitstrevend. Is dit beide in overeenstemming te brengen met Gods geboden? Ik meen van ja, zonder daarmee nog het een, nog het ander goed of af te keuren. Wanneer een oudere aan bepaalde dingen vasthoudt omdat het altijd zo geweest is, wil dit niet zeggen dat het geheel gegrond is op Gods woord. Evenzo wil ik niet alle vooruitstrevendheid der jongeren zonder meer afkeuren. In beide gevallen zal Gods woord als norm gelden en alle bijkomende zaken, zoals bijvoorbeeld traditie, ontwikkeling, levensomstandigheden, daaraan ondergeschikt zijn. We weten allen wel voorbeelden van gebruiken en gewoonten die wij thans als christenen heel normaal en geoorloofd vinden, doch die misschien 50 jaar terug in de christenheid veel deining hebben veroorzaakt. Voor deze verschuivingen moeten wij een open oog hebben, want hierin schuilt het gevaar dat wij van de bijkomstige zaken hoofdzaken gaan maken en daardoor de werkelijke hoofdzaken, zoals we die reeds eerder noemden, uit het oog verliezen. Wat wij zo aanstipten als gevolg van de veranderde normen ten aanzien van traditie, geldt ook van veel andere zaken. Wat denkt u van de ontwikkeling van de kleding? Wordt dit nog gedragen om de naaktheid en de schande van de mens te bedekken? Of is het een product van de wereld die door de steeds wisselende mode de mens prikkelt tot kopen en hem zo dienstbaar maakt aan zichzelf tot winstbejag? Wat denkt u van de ontspanning die de mensen bijvoorbeeld in de zomermaanden als kuddedieren opjaagt, niet om te rusten van de dagelijkse arbeid of elders rust te zoeken, maar in een wedren wie toch wel het verste geweest is of de duurste vakantie heeft gehad? En de ontspanning die wordt gezocht in allerlei gelegenheden van amusement of bij radio of televisie. Het is helaas niet alleen de wereld die hier... aan meedoet, doch de verleiding van hetgeen de wereld biedt, is voor velen die zich nog gaarne christenen noemen, te groot. Ziet men dan de gevaren niet van het meedoen met de wereld, of tracht men alles goed te praten? wellicht het een zowel als het ander. Als we dit alles zo overdenken, dan moeten we wel beamen dat leven naar Gods woord en inzettingen in 1968 bijzonder moeilijk is en de verleiding zeer groot. Of hangt dit alles samen met de klacht die we in vrijwel alle kerkelijke bladen kunnen lezen en die wordt aangeduid met verschraling van het geestelijke leven? Ik dacht in grote delen ja, want indien het kerkvolk niet meer te onderscheiden is van de wereld, is dit een bedenkelijk verschijnsel. Wellicht zult ge geneigd zijn te vragen wat dan wel de oorzaak van deze ontwikkeling is. Dat dit niet met een paar woorden volledig is te beantwoorden, zal ieder duidelijk zijn. We willen er wel iets van zeggen. Met de val in het paradijs is de mens van God afgevallen en de Satan op de wereld toegevallen. Zo wordt elk mens in zonde ontvangen en geboren. Ook elk kerkmens, zoals ons doopsformulier leert. Groeit hij op, dan gaat hij krachtens zijn geboorte zijn hart uit naar de wereld en alles wat de wereld biedt. Tenzij hij onder het leven, onder de bediening van Gods woord en de toepassing van zijn geest een begeerte krijgt naar Gods geboden te leven. Dus het is of de dienst des Heren of de dienst van de wereld. Als we nu alle heel eerlijk ons hart zouden uitspreken, zouden velen wel de Heren willen dienen en vooral eenmaal zalig worden, maar tussendoor toch ook van de wereld willen genieten. De lokkingen en verleidingen van de wereld heeft velen in haar macht. En het getal van hen die de wereld dienen wordt steeds groter, terwijl het aantal dat in oprechtheid des harten de Heere wenst te vrezen steeds kleiner wordt. Dit is een verschijnsel dat in Gods woord wordt teruggevonden en behoort tot de tekenen die wijzen op een naderen van de verleiding der wereld. Laten wij daarom, terwijl het leven voor een christen steeds moeilijker wordt, veel Gods woord onderzoeken om daaruit te leren wat de Heere van ons vraagt. Ten aanzien van onze levenswandel, opdat wij niet door de wereld worden meegetrokken. Daarom is het bezoek aan onze verenigingen, die nog geen gezelligheidsverenigingen zijn, maar waar Gods woord en de belijdenisgeschriften worden onderzocht en besproken, zo belangrijk en nuttig. Gebrek aan belangstelling voor dit werk en gebrek aan kennis van de inzettingen des Heren en de inhoud van de belijdenisgeschriften hebben de kerk in het verleden en doen de kerk in het heden veel schade. De Heer Jezus gebood zijn jongeren en daarmee ons in Johannes 5 vers 39, onderzoek de schriften en die zijn het die van mij getuigen. Laten we dit woord voor ogen houden. De Heere wil daaraan zijn zegen verbinden, niet alleen voor dit tijdelijke leven, maar bovenal voor ons zielenheil, opdat uiteindelijk zijn naam de eer ontvangt. Dat veel de beden in ons hart gevonden worden met de woorden van Psalm 86 vers 6, leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Ik dank u.
Er zal nu een pauze gehouden worden. Ik wil graag nog twee dingen zeggen. U ziet onder punt 5 dat er een bespreking gehouden wordt op het onderwerp dat u zo even gehoord hebt. U hebt het beluisterd en misschien zijn er vragen over gebleven. We hebben daar ook wel even tijd voor straks. Dus ik hoop dat we daar een geanimeerde bespreking over mogen hebben. U kunt daar in de pauze al over nadenken wat u schriftelijk, mag ook hoor, u mag het ook schriftelijk stellen, of mondeling straks wilt vragen aan de inleider. Dan in de tweede plaats, er zal tijdens deze pauze ook koffie gegeven worden aan de bezoekers en ons allen. Dus misschien is het goed als we dan zoveel mogelijk, als we dat tenminste niet willen ontlopen, op onze plaats blijven, dan komen ze vanzelf bij ons.
Ik ben even uw apparaat ervan.
Dat is wel een handig ding, hè?
Dit staat aan met een muziek bijvoorbeeld. En dan gaat er nooit meer aan. Dan gaat er weg. Klopt, dat is weer even door.
We gaan weer beginnen. En ter inleiding op de bespreking gaan we eerst zingen op Psalm 119, vers 65 en 83. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, vers 65. En dan vers 83, wat vrij heeft elk die uw wet bemint. Psalm 119, de verse 65 en 83.
Thank you.
Ik zou eerst nog graag even iets doorgeven. Dat de jeugdvereniging me vertelde, ze verzochten het ook hier vanaf deze plaats mee te delen, dat tot op heden voor de ABCZ-actie, u weet het is voor de zending, is binnengekomen en bijeengebracht door de ijver van onze jonge mensen, al een bedrag van rond 1500 gulden. Dat is wel heel mooi. Ik zeg dat nu niet hier om te zeggen, we zijn er al, het is onderhand wel genoeg. Ik hoop dat we hier een spoorslag vinden om het nog wat op te trekken, want heus voor onze gemeente moet het nog wel wat meer worden. En tenslotte gaat het niet om wat een gemeente op moet of kan brengen, maar om de liefde tot het werk Gods ook in zijn koninkrijk. Dus we hopen dat dat ook door uw liefde en meeleven nog wat groter wordt en dat u ook onze jeugd hierin niet teleur wil stellen. We gaan dan nu over tot bespreking op het onderwerp van broeder Van Dier. Er zijn reeds enkele schriftelijke vragen ingekomen. Ik mag u allereerst wel gelegenheid geven om die vragen te gaan bespreken, ze voor te lezen en ze te beantwoorden. En dus daarna is er gelegenheid voor andere bezoekers om mondeling nog van gedachten te wisselen over wat we gehoord hebben.
De eerste vraag die ik hier heb, die luidt, hoe leer ik de weg des Heren kennen? En daarop aansluitend en daar gestadig op wandelen. Ik zou hier het volgende van willen zeggen. Wij zouden deze vraag eigenlijk in tweeën kunnen splitsen. En dan zouden we kunnen zeggen, hoe leer ik de weg des Heren kennen? Wanneer hiermee bedoeld wordt, en dat kan ik zo uit de vraag niet afleiden. Wanneer hiermee bedoeld wordt hoe wij moeten leven in dit leven, dan zou ik aan de vraagsteller dit antwoord willen geven. Veel Gods woord en de belijdenisgeschriften onderzoeken, want daarin en ook daar alleen in kunnen we vinden hoe dat de Heere wil dat we leven zullen. Er is natuurlijk ook een andere kant, wanneer de vraagsteller bedoelt de weg des Heeren om tot zaligheid te komen. Dat is natuurlijk een andere kant van de vraag. En het antwoord daarop, dat is natuurlijk, ik zou zeggen, dat is eigenlijk wat ik nu zo even gezegd heb voor het eerste gedeelte, is dat eigenlijk de helft maar. Want het is natuurlijk ook noodzakelijk om de weg der zaligheid te leren kennen, om daartoe Gods woord te onderzoeken en ons te stellen in de middelen, dus onder de prediking van het woord enzovoorts. Maar daarbij is ook nog nodig dat die middelen gezegend worden door de werking des geestes. Want dat is ten enenmale onmisbaar om de weg der zaligheid te leren kennen. Dan heeft de vraagsteller daaronder gevoegd en daar gestadig op wandelen. Ja, wat hij daar nu helemaal precies mee bedoelt, dat begrijp ik eigenlijk ook niet. Want ik geloof dat we heel ons leven door nodig hebben om de wegen des Heren te onderzoeken. En dat we van onszelf, dus van nature, niet in staat zijn om steeds daarop te wandelen. En ik vermoed dat de vraagsteller ook eigenlijk hier aan gedacht heeft, dat een mens van nature, dus zoals hij geboren is, onbekwaam is om naar Gods inzettingen te wandelen. Ik vermoed dat de vraagsteller dit bedoelt. En wat hij nu denkt aan hetgeen ik als antwoord op het tweede gedeelte op de eerste vraag gegeven heb, dus dat het steeds noodzakelijk is dat de geest Gods in onze harten arbeidt en het woord, de prediking des woords en het onderzoek van het woord toepast, dan zal die daar ook daardoor het geloof ontvangen en gesterkt daardoor kracht vinden om te trachten in Gods wegen te wandelen. Ik meen toch wel te moeten zeggen dat er altijd nog wel, en dat is ook de praktijk van het leven, ik geloof niet dat er veel mensen aan te wijzen zijn die heel hun leven in Gods wegen wandelen. We kennen allemaal wel mensen dat voorbeelden zijn, maar niettemin door de verdorven natuur van de mens struikelen we alle in velen. En goed, dat kunnen we ook weer in Gods woord vinden. Het zijn zo die geëikte voorbeelden van David en noem ze maar op. U weet het zelf allemaal ook wel. Kinderen Gods die begenadigd waren, maar die nochtans in de zonde vielen. In verband met dat tweede gedeelte van deze vraag zou ik dat daar nog wel even aan toe willen voegen. Ik weet natuurlijk niet of die vraagsteller hiermee tevreden is. Dat u... Of moet ik eerst anders ook maar.
Ik zou maar voortgaan met de andere. Is die niet tevreden gesteld, dan kunnen we straks in het mondelingengedeelte daar nog wel op terugkomen.
Dan heb ik hier een tweede vraag en daar staat op, u hebt gezegd dat het leven zo moeilijk is. Ik zou graag horen waarin de moeilijkheid bestaat. Ja, ik zou bijna zeggen, die vraag die zou je eigenlijk een klein beetje om moeten leggen. Tenminste, waar het niet zo ernstig. Het leven op zich, afgezien nog van het geestelijke leven, is, denk me toch, voor het overgrote deel van de mensen moeilijk. Ik geloof niet dat er nou veel mensen zijn die zeggen, nou het leven is zo heerlijk en het gaat alles zo op rozen. Want dit is enkel en alleen het vrucht van het paradijs. Niet waar? Daardoor is de mens van God afgevallen, heeft door zijn hoogmoed geleid zijn eigen wegen gezocht. Die hoogmoed die dragen wij nu allen nog bij ons. De een meer en de ander openbaart zich meer en de ander openbaart zich minder. Maar die hoogmoed waardoor de mens in het paradijs van God is afgeweken, om eigenlijk boven God uit te komen, want dat was de ondergrond ervan, die onder die kern, die pit, die dragen wij allen nog in ons. Dus dat het leven nou zo makkelijk is, ik geloof niet dat er veel mensen zijn die dat beamen. En dat ik dit in mijn onderwerp gezegd heb, daar heb ik wel een bijzonder hierop gedoeld. God eist van ons, en die heeft daar ook recht toe om dat te eisen, dat wij in zijn wegen wandelen, niet waar, tot verheerlijking en eer van zijn naam. De mens zoals die geschapen is en gesteld is in het paradijs in de staat der rechtheid, die was daartoe in staat. Maar door de zondeval zijn wij beeld Gods kwijtgeraakt en niet meer bekwaam om God verheerlijkend te leven, tenzij wij door Gods geest een beginsel van de wedergeboorte ontvangen. Dus dat Gods geest in ons hart gaat werken door de toepassing van het leven onder zijn woord. En daardoor, even kijken hoor, nu ben ik even. En ik geloof dat de vraagsteller van deze vraag dit toch wel met me eens is, dat het een bijzonder moeilijke opgave is voor ons mensen en dat we daar alle veel aan tekort schieten om te leven overeenkomstig Gods woord en Gods inzettingen. Ik heb alle respect voor mensen die voorbeelden zijn. En ik geloof ook dat de kerk met de mensen, met dergelijke mensen ook toch gediend is. Want het moet juist zo zijn. De wereld die moet kunnen zien aan ons dat wij bij de kerk behoren. Er moet een onderscheid zijn. En dat moet in onze handel en wandel moet dat openbaar komen. Dan zou het ook nog kunnen zijn dat een zekere jaloersheid verwekt. En dit zou zeer beslist zou dit moeten zijn, dat er natuurlijk in de praktijk heel veel aan markeert. Ik geloof dat we dat allemaal er wel over eens zijn. In eerste instantie zou ik het eigenlijk hierbij willen laten, misschien dat er nog wel meer uitkomt, of dat ik de vraag niet goed begrepen heb, maar dan hoor ik het nog wel.
Dan hebben we nu het tweede gedeelte, en dat is het mondelingen. Dat is natuurlijk veel mooier, want dan kunt u ook nog wat terugzeggen. Wie zal hierbij de derde zijn? Het eerste schaap is al lang over de dam en het tweede ook al. Dus het gaat om de derde. De wakker. Heeft ieder die vraag gehoord? Nee? Zal ik hem nog even herhalen? Als we jongens zijn, dus als we jong zijn en we leven in deze tijd, is er dan een mogelijkheid om godzalig te leven? Dat was de vraag. We staan in de wereld, middenin zelfs. En hoe gaat dat dan zo? In eerste instantie het woord aan Van Dieren.
Wat de vraag van onze broeder en vriend de bakker betreft, ik zou zeggen, dit is een echte mooie vraag van een jonge man. Want ik kan me best indenken dat juist de jonge mensen, dat die er nog meer mee geconfronteerd, wij allemaal wel, en het scheelt ook op welke plaats dat je staat, maar als je jong bent, dan is het misschien, dan lijkt het misschien nog moeilijker. En u vraagt, is het mogelijk voor een jong mens in 1968 godzalig te leven? In principe zeg ik ja. Want als dit niet meer mogelijk was, dan was het niet zo best. dan geloof ik dat de kerk ook geen boodschap meer had voor haar leden. Als dat niet meer mogelijk was. Maar als we natuurlijk de praktische kant ervan bezien, en dan in de eerste plaats het in het alledaagse leven, dan stem ik de vraagsteller graag toe dat het bijzonder moeilijk is. Want de Heer die vraagt van ons dat we leven enkel en alleen, dus dat ons hele leven is om te leven tot eer en verheerlijking van Gods naam. Om te beginnen, ik heb dat straks ook al gezegd, is een mens daar van nature onbekwaam toe. Dus wanneer hij niet daardoor geleid wordt door de bediening des geestes, dan is hij er om te beginnen al onbekwaam toe. Maar daar komt nog bij dat hij als vrucht van het paradijs er ook geen lust toe heeft. Dat is ook nog bijzonder moeilijk. Bij elkaar, ik heb het zo even al gezegd, de mogelijkheid is er echter wel. En ik geloof, wanneer we trachten, en dat moeten we doen, om zo dicht mogelijk bij Gods woord te leven. Zoveel mogelijk te leven naar Gods woord, naar Gods inzettingen. Dan verdienen we daar niet de zaligheid mee en het heeft voor God geen waarde. Maar als we op die wijze leven en we ons daar in die weg stellen onder de prediking van het woord, en we brengen onze noden, en dit wordt onze nood, want als het werkelijk op ons hart gebonden wordt, nietwaar, dat we dit zouden moeten doen en dat we het van nature niet kunnen, en het brengt ons op de knieën en in de nood, dan zou God zich nog kunnen laten verbidden en ons door de leiding des geestes bekwamen om op een hem verheerlijkende wijze te leven. Ik geloof dat we het zo ongeveer moeten zien.
Vraagsteller ongeveer bevredigd. Hij zou misschien nog eens even kunnen vertellen wat zo al de moeilijkheden zijn van dat leven in deze tijd. Ik weet niet of je daar nog wat aan toe wil voegen. Mag natuurlijk. Dan gaan we er misschien wat dieper op in. Ja. 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 Ja, dat is ongetwijfeld een heel belangrijk punt. En de sleutel hier ligt natuurlijk altijd weer, wat ook al gezegd is, om nu die innerlijke vernieuwing deelachtig te zijn. Dan wordt het in veel dingen eenvoudiger. Als de Heer ons dat geeft. En als de Heer ons ook dat geven wil, wat hij ook in zijn woord verzekert. Dat is natuurlijk, ja, zeker waar, ontegenzeggelijk juist, dat er ontzettend veel verandert. En de ouderen onder ons, die zeggen al veel met allerlei uitroepen, wat gaat het toch snel, wat beleven we een rare tijd. Daar moest altijd maar veel bewogenheid zijn met degenen die hier zomaar ingroeien, in terechtkomen. Het is altijd nodig dat we ook door de Heer de weg gewezen worden, die hij ook wijzen wil. En dan geloof ik natuurlijk dat die mogelijkheid er zeker nog is. Ja. Wie wil hier verder nog iets van zeggen of een andere vraag aan de orde stellen? Ja, ik zie er alleen. Ja. Ja.
Ik meen dat de inleider gezegd heeft dat de christelijke levenswandel in de vorige eeuw minder tot de weg van God duurt. Of hebben we u verkeerd verstaan?
Nou, broeder Jongejan, ik geloof niet dat u mij helemaal niet goed verstaan hebt, want ik heb inderdaad in die geest heb ik iets gezegd. En ik heb daarmee bedoeld dit te zeggen, dat het kerkvolk in de vorige eeuw meer teruggetrokken uit de wereld leefde, dacht ik, als in deze eeuw. Ik dacht dat het kerkvolk zich minder bewoog op het maatschappelijk, sociaal, economisch terrein, is dat dit tegenwoordig het geval is. En ik geloof dat het zo behoort te zijn, dat de kerk zou moeten zijn een licht in de wereld. En dan ook op alle terrein van de wereld. Niet waar? Op maatschappelijke leven, sociale leven, bij de sociale vraagstukken, in het economische leven, overal. Ik heb daarna, meen ik, ook opgemerkt, en dat is een gevaar van deze tijd, dat het misschien weer te veel omslaat naar de andere kant, En dat er een neiging bestaat om, laat ik zeggen, een heleboel goede werken te doen. Die wel goed zijn op zich, maar die natuurlijk geen enkele waarde hebben voor de zaligheid van een zondaar. En waar het gevaar bestaat dat de mens geneigd is op die goede werken toch een bepaalde grond of een bepaalde zaligheid op te bouwen. Dat dacht ik dat een bezwaar is nu het wat meer omslaat naar de andere kant. En wat we in de tegenwoordige tijd, in het heden 1968, hier en daar wel eens kunnen ontwaren. Dat de goede werken dus niet zoals ze behoren te zijn volgens de catechismus als vruchten der dankbaarheid worden gezien. Dat de goede werken naar voren geschoven worden en dat er grondjes van gemaakt worden om een zaligheid op te bouwen. Zo heb ik dit ongeveer bedoeld.
U spreekt van kerkvolk.
Ja.
Dat is nog een beetje jammer, maar kun je er leven van
doen? Nou.
Tegenwoordig was er wat lezen, dan lezen we veel. In de vorige eeuw was het volk God van nek in de waarheid. Ja. En tegenwoordig zijn het alles is vervlakt en verduisterd. Daarom komt het met die vraag. Als u spreekt van kerkvolk, dan wordt het een beetje anders.
Broeder Jonge Jan, ik dacht dat we natuurlijk voorzichtig moeten zijn. En ik heb hier ook in mijn inleiding al op gezinspeeld. Om het verleden te veel te vridialiseren. En het heden te veel weg te gooien. Ik stem met iedereen toe. Dat er voor de kerk, voor de christenheid in Nederland. Dat er een aanwijsbare teruggang is. Dat er steeds een groter percentage van onze bevolking zich afkeert van God en van Gods inzettingen. Maar dat neemt niet weg dat ik er toch niet mee instem alsof het 100 jaar terug allemaal zo geweldig goed was. Want als we de geschiedenis van de afscheiding leren of bestuderen, de afscheiding en het ontstaan van onze christelijk-gereformeerde kerk in 1834... En we lezen een boekje bijvoorbeeld dat u waarschijnlijk ook wel kent als de oude schoolmatres. En we lezen daarin dat er hier en daar nog maar een paar waren. En dat er bijna geen predikers meer te vinden waren die het zuivere woord Gods brachten. Dan geloof ik toch echt dat er in die tijd ook wel iets aan markeerde.
Ja, maar
nu bekeert er ook heel wat dan. En dat zal ook wel zo blijven. En ik dacht nog erger worden.
Al tevreden gesteld, geloof ik tenminste, voldoende uitgewisseld.
Ja, meneer de woorden.
Ja.
Ik wil u even op willen raken. Want u hebt daarna gezegd dat de ouderen, die denken van ouderen, en dat kleuren van niet van goed. En de jongeren denken van streven, en dat kleuren van niet van oud. Maar zou het christen dan op de leiding oplossen? Want de ouderen die zijn eigenlijk af, en de jongeren die allemaal toe is en toe is, dan zijn ze net op de wereld verplaatst. En dan de tweede vraag is, als er bijzondere problemen ben ik in 1968, zoals u vanavond jaren in de bouw hebt, die problemen die sprake van kerk hier, waarin het ook vervangt, de logische noden. Waarom moet je in kracht op de inspraak? En waarom gaan de overal maar mee omheen? Ook ik wil het nu niet omstellen, zie je nou eens nog wat, maar over al die problemen. Ze draaien allemaal omheen, maar die pakken ze aan. Wat is daarover uw dan?
Gaat u gang.
Even denken, die eerste vraag.
De oude sterven uit en de jongen komen op.
Ja.
Oplossen.
Ja. Broeder van de Slik, wat u gezegd hebt, dat heb ik inderdaad in mijn inleiding gezegd. Maar ik heb getracht deze lijn vast te houden. Daar ben ik mee begonnen in mijn inleiding en ook tot het eind toe. Wat is de bron waaruit wij moeten putten? Dat is Gods woord. Daar moeten we, en de belijdenisgeschriften, daar moeten we bij blijven. En toen ik in dat verband in mijn inleiding gezegd heb, de ouderen die zijn wat conservatief en de jongeren zijn wat vooruitstrevend, dat is een heel normaal verschijnsel van de tijd. Maar ik dacht niet dat u dit moet koppelen aan, laat ik zeggen, de uitleg van Gods woord. Maar zo heb ik het beslist niet bedoeld. Ik bedoel met het behoudend zijn van de ouderen niet, dat die dus alleen vasthouden aan Gods woord, want ze zijn ook op een heleboel andere dingen behouden die geen enkele waarde hebben. Nietwaar? Terwijl de jongere mensen, nietwaar, die worden weer in een tijd later geplaatst, en die zullen bepaalde dingen toejuichen waar oude mensen het niet mee eens zijn, maar die volkomen losstaan van de beginselen van Gods woord. Zo heb ik dit bedoeld. Dus, ik heb beslist niet bedoeld te zeggen, want uiteindelijk, als we de richtlijn van het woord vasthouden, dan bestaat er geen gevaar dat de christenheid zich oplost. Of dat dit in de praktijk zo is, dat is een tweede vraag. En als u van mening bent dat dat gevaar aanwezig is, dan zeg ik, broeder van der Slik, ik geloof dat ik dat u toestem. Want ik zie inderdaad dat gevaar ook wel. En ik heb dit zo even aan broeder Jongejan ook in mijn antwoord al gezegd. We zien in zijn totaliteit, in ons Nederlands volk, zien we het steeds verder bergafwaarts gaan. Het percentage mensen dat werkelijk vast wenst te houden aan Gods woord, als het onfeilbaar richtsnoer voor het leven, dat wordt steeds kleiner. Nietwaar? En er zijn steeds meer mensen die zich nog wel christenen willen noemen, en die er nog wel een beetje godsdienst op nahouden, maar Gods vrezen, dat wordt er weinig meer gevonden. En nu zou ik hiermee over willen stappen op uw tweede vraag. Ik moet hier misschien wel een klein beetje de zaak omzeilen, want u hebt daar zo even al genoemd de synode, en die doet geen uitspraken enzovoort enzovoort. Ik zou daar ook wel een heleboel van kunnen zeggen, maar we moeten natuurlijk, punt 1, moeten we vaststellen dat de synode is een weerspiegeling van de kerk, in zijn geheel. En als u een conclusie trekt, dat de synode bepaalde problemen omzeilt, nou, die conclusie kunt u trekken. En ik ben het misschien nog wel met u eens. Maar waardoor ontstaat dat? Die synode, die komt van onderuit de kerken op. En de begeerde eenheid rond Gods woord, die zou misschien daar wel een klein beetje beter kunnen zijn, is dat het, ik hoop zeer voorzichtig te zijn in mijn woorden hier, want ik bedoel, we moeten op dit terrein, mag ik ook niet te veel zeggen. Maar het ligt ontzettend moeilijk. En dat is, waar ligt de oorzaak, wat ik u zo even al gezegd heb, dat we zien een steeds verder afglijden van Gods woord. Dat zien we met alle problemen waar we het leven mee geconfronteerd worden. Broeder de Bakker heeft het straks ook al genoemd. Wanneer een mens werkelijk naar Gods woord wil leven, dan komt hij ontzettend veel dingen tegen in zijn dagelijkse leven. En vooral wanneer men midden in het leven staat. Ik wil nog niet zeggen iemand die, laten we zeggen, een soort beschermde werkkring hebt, of die alleen maar in het land vertoeft, of die weet ik waar is. Dat kan voor de een ligt dat wat gunstiger als voor de ander. Maar iemand die midden in het leven staat, die komt veel dingen tegen waar hij zich terug moet trekken. Want dat hij anders in strijd komt met Gods woord en zijn inzettingen. Plaatsen, gelegenheden, omstandigheden, zaken, noem maar op. Ik geloof dat u dat ook wel met me eens zal zijn. Ja, voor de rest heb ik die laatste vraag misschien maar half beantwoord, maar die kwestie wil ik liever maar niet verder op ingaan.
Ja, maar wilt u hierop ingaan? Ja, ga er aan.
Ik vind het jammer als ik aanvoer over de schuld is dat men dat schuift op een kerkeraar of op de synode. Schuld als die er is, die is persoonlijk. En die mag het niet eisen, want als het niet goed gaat, bijvoorbeeld in een gezin, omdat de zuiver kerkeraad niet meer worden gevraagd, want we zien die mensen niet. De ouders zijn aan het vragen. En nu voelt het zo aan, want nu dan mogen we niet eisen dat de synode zo ver gaat om uitspraken te doen om mijn schuld te bedrijven.
Ja. Wat dat laatste betreft, ja natuurlijk, dat kan ik ook wel onderstrepen. Het ligt ook wel in de lijn van wat er reeds gezegd is. Het is natuurlijk zo dat een synode heeft in dit opzicht geen taak. We zijn niet hervormd, hervormde kerk die stelt zich ten doel allerlei uitspraken te doen over bewapening, noem maar op. Dat ligt niet in de lijn van het gereformeerde kerkstelsel. De plaatselijke kerk is altijd zelfstandig, dus daar moeten we van uitgaan. En tenslotte is dit dus een strikt persoonlijke zaak, waar inderdaad, wat door broeder Sprong gezegd is, waar dus de verantwoordelijkheid niet van ons afgenomen kan worden en op een kerk geschoven kan zijn. Dat moet inderdaad een zuiver persoonlijke zaak zijn, al heeft natuurlijk een kerk wel in prediking en woordverkondiging een taak om ook de actuele zaken van de tijd aan de hand van Gods woord te toetsen. Wat dat eerste betreft, ja. Ja, u stelt dat zomaar even gemakkelijk. De ouderen zijn behoudend in de goede zin. En de jongeren gaan het meer loslaten. De zaak gaat zich oplossen.
Ja, dat is nogal eenvoudig gezegd. Ik zou de bal even terug kunnen spelen. Zou ik zeggen, u bent zelf ook een jongere. Ik weet niet of u hierin over uzelf gesproken hebt. Ik ben zelf ook jong. En ik geloof toch niet dat de zaak zo eenvoudig te zeggen is. Het is gelukkig toch ook nog zo dat er ook onder de jongeren nog echt wel een vasthoudendheid te vinden is aan allerlei dingen. Dat zou natuurlijk ook wel te bewijzen zijn. De algemene gang van zaken is nooit normerend voor het geheel. Het is vaak zo, ook heus nog wel bij de jongeren, dat er nog wel belangstelling en interesse voor deze dingen is. Tenminste, dat ervaar ik zelf toch ook echt en heus wel eens. Maar ze leven in deze tijd. En wie in deze tijd leeft, die gaat natuurlijk wel zien dat de dingen niet altijd zo eenvoudig liggen. Wat er ook van onze tijd gezegd kan worden. Maar dit natuurlijk wel. Onze tijd is een ontzettend eerlijke tijd waarin de dingen met een brutaliteit vaak gezegd worden. Dat is de geest van onze tijd. Waarbij de bestaande gebruiken doorzien worden. En dan zal het er natuurlijk wel om gaan, steeds meer in de toekomst, dat wat we dan ook als behoudendheid en als vormen hebben, dat die werkelijk gegrond zijn op Gods woord. Daar zal het vast om gaan. En dan geloof ik, wat daar niet op gegrond is, dat zal ongetwijfeld afgebroken worden. Wat daar wel op gebaseerd is, ja, dat zal zijn waarde moeten bewijzen. Wat zijn er al niet een ontzettende veel dingen te noemen die in de loop van de tijd gegolden hebben als wet en evangelie, die later overhoop gehaald zijn. Ik dacht dus dat, al is dat dus in onze tijd ook wel een verschijnsel, dat we hierin de dingen wel recht moeten zien. Het gaat er altijd maar weer om dat we het woord van God in de hand houden. Dat leeft ook nog wel bij de jongeren. Dat geloof ik vast. Al zal dat misschien in grote lijnen niet zo zijn, maar die blaam mogen we niet werpen op de jeugd. En voorts, als we over de jongeren praten, ja, dan zou ik zeggen, is het woord aan de jeugd en aan ons, aan u en aan mij, om te tonen dat het toch niet in alle gevallen zo is. Bent u tevreden gesteld? De volgende. De wakker.
Als ik het goed gehoord heb, dan heeft de inleider ongeveer dit gezegd, dat er een achteruitgang is te constateren over het algemeen in het christelijk volksleven. Een verachtering. Maar als ik nu mijn dagblad eens nakijk, dan is het van christelijke vereniging hier, christelijke vereniging daar, voetbalclubs, dergelijke meer, radioverenigingen, weet je wel van een christelijke televisievereniging spraak, en dergelijke. Dan zou ik zo zeggen, dan gaan we daar eigenlijk de goede kant niet op. Alles christelijk hier en christelijk daar. Dat is toch eigenlijk voor een jeugd wat dat betreft geen verachtering. Hoe denkt de inleider daarover?
Inleider. Ik zou bijna een ondeugende opmerking maken, voorzitter, aan broeder De Bakker.
Dat zou dan wezen, broeder De Bakker, die vraagt een beetje naar de bekende weg, want ik geloof niet dat dit probleem, dat hij het daar nou zo moeilijk mee heeft. In de eerste plaats ben ik ervan overtuigd, hem kennende, dat hij het volledig met me eens is, dat Nederland als christelijke natie, dus het christelijke volksleven, hol overbol achteruit gaat. Dat is hij wel roerend met me eens. Want, en hij noemt dan, hij zegt, er zijn zoveel christelijke verenigingen, we hebben christelijke voetbal en christelijke weet ik wat al meer. Dit is juist hetgene wat ik straks al gezegd heb, wat nog wel zich christen wil noemen, maar waar niets meer te vinden is van de vrezen des Heren. En waar ook niets meer te vinden is, of weinig te vinden is, van een leven naar Gods woord en inzettingen. Het is voor mij ook ergens nog een bijzonder moeilijke zaak, nietwaar, hoe een voetbalvereniging zich christelijk kan noemen. Misschien dat ik hier te achterlijk ben hoor, dat zou ik graag toegeven. Maar ik kan ergens nog niet omvatten hoe een voetbalvereniging zich christelijk kan noemen. Dat heeft er niks mee te maken. Totaal niet. Dat het een onderscheiding is dat ze dan op zaterdag spelen en een ander op zondag, dat is weer wat anders. Dan hoeven ze zich niet christelijk voor te noemen. Want dat heeft met christelijk, naar mijn mening, niks te maken dat een voetbalvereniging niet kan niet christelijk zijn. En voor ieder die de sport bemint, die moet dat zelf weten hoe die er tegenover staat en wat hij doet. Maar op grond van Gods woord kan ik daar geen enkel woord voor vinden. En daarom dat er zoveel verenigingen zijn die zich christelijk noemen, dat is voor mij geen maatstaf. Als u vraagt wat is er wel een maatstaf, dan zeg ik het slechte kerkbezoek. Het grote percentage dat tot geen enkele kerk meer behoort en dat van jaar tot jaar sterk toeneemt. Dat zijn cijfers die spreken voor mij een duidelijke taal. En ik heb dat ook in mijn inleiding gezegd. Niet waar? Ziet men dan de gevaren? Even kijken. Oh nee, hier zo. Dit is een verschijnsel dat in Gods woord wordt teruggevonden. En behoort tot de tekenen die wijzen op het naderen van de verleiding der wereld. Ik geloof dat het hiermee in verband staat. Ik kan het niet anders zien. Ik hou me graag voor een andere mening aanbevolen. Maar ik dacht wel dat het hiermee verband houdt.
Want ik ben ook die gedachte van toegedaan. Want Christus is van niets anders betrokken. Of van de kerk. En van de vereniging. Zoals dit het gevangen van de kerk. Wat de openbaring en de tweede kant betreft.
Ja, dank u. Was er nog iemand die iets dringends te zeggen had? Ik zou zeggen, we gaan geen nieuw punt meer aan de orde snijden. Maar wie over dit punt nog iets dringends te zeggen heeft. Want de tijd gaat alweer iets verder. Ja.
Ik zou hier, mag ik nog een klein antwoord hierop geven? Ja. Want dit betreft toch uiteindelijk die sport. En mevrouw Van Eck, of zuster Van Eck, heeft dat wel aardig gesteld. En dat lijkt theoretisch allemaal wel, wel aardig. Maar de praktijk, die leert ons andere dingen. Als ik, en dan zou je zeggen, wat lees je in een krant? Ik ben een rare krantlezer, want er zijn ook dingen die ik overslaat. Er zijn ook dingen die ik zie en die ik zeg, ik moet weten wat er te koop is. Als ik in de krant lees dat een voetballer van een christelijke sportvereniging gekocht wordt voor de beroepssport, dan zeg ik, dan deugt er van die hele christelijke voetbal niks. Niet waar? Want als dat zuiver ontspanning was, dan gaf hij zich daar niet voor. En dat is de praktijk van het leven. Dit is de praktijk van het leven. Toevallig van de week of vorige week in de krant gelezen. Nee, nou, en die geest, die leeft onder al die mensen. Want de sportverdwazing is onder de christelijke sport net zo erg als onder de neutrale sport. Dat kunnen we overal zien. Onze kranten staan er smalens vol van. Zover is de krant al afgezakt dat onze christelijke krant vol staat met sport. Maar daar hebben we ook nog een punt. Dat had eigenlijk voor de mannenvereniging geweest vanavond. Maar goed, dat is alweer een andere keer. Ik bedoel, er liggen nog veel meer vraagstukken hier. Maar het is veel verder weg al deze dingen is dat de mensen eigenlijk wel willen zien. We moeten eerlijk onze ogen open doen. Wat heeft het met de vrezen des Heren te maken? Een leven met de vrezen des Heren, de christelijke sport? Dat kan volgens mij niet. Spijt me dat ik het zeggen moet hoor. Ieder heeft natuurlijk de vrijheid een andere mening. Want de praktijk van het leven die leert mij de andere dingen. Die zie ik. Dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet. Nee, dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet. Zou ik niet graag zeggen.
We gaan deze discussie sluiten. Er is natuurlijk nog heel wat over te zeggen. Nee, we gaan niet verder. Nee, want de tijd die dringt ons over te gaan tot het volgende punt. Over die sport natuurlijk. Ik geloof dat we het daar wel over eens zijn. De organisatie op dit punt gaat vaak de fouten maken. Zodra deze dingen georganiseerd worden, christelijke sportbeweging enzovoort, is inderdaad waar en dat zal ook toegestemd moeten worden. Over het algemeen gaat daar niet veel verheffing van uit. Dat wil dus niet zeggen dat sport op zichzelf niet goed zou zijn. Dat zegt Gods woord ook niet. Vaak zegt men dan de lichamelijke oefening is tot weinig nut, maar dat heeft met de sport niet uit te staan. Natuurlijk is het wel goed, maar dan op een andere manier. Dat hoeft niet in de organisatie te gaan. En we zien dat niet alleen bij de sport, maar ook bij de andere verenigingen waar die C in staat, die aanvechtbaar is. Het is vaak een grootste gemene deler van de christenheid van onze tijd, waar natuurlijk wel allerlei lijnen in te vinden zijn die niet zijn naar de zin en de mening des geestes. Daar zullen we het allemaal over eens zijn. We gaan dan nu deze discussie sluiten. En om te komen tot het volgende punt, willen we eerst nog gaan zingen Psalm 139 vers 14. 139 vers 14, doorgrond me en ken mijn hart. O Heer, is geen, ik denk niet tot uw eer. 139, 14e vers. We krijgen het volgende punt. De jeugdvereniging, enkele afgevaardigden daarvan, krijgen nu het woord. Het wordt een vragenspel zoals u ziet en daar moet materiaal voor zijn. Voor het vragenspel dat ditmaal bestaat uit levende mensen. Het was eigenlijk de bedoeling dat er wat mensen uit de vergadering uitgenodigd werden om hier plaats te nemen. Hier zo vier aan beide kanten. De stoelen staan al klaar zoals u ziet. En u bent natuurlijk benieuwd wie dat zijn. Ik zou aan deze kant dan graag willen hebben de heer L. Kiviet. Ik zal hem aan de goede namen houden. Ik geloof dat hij daar zit, ja? Ja? En tweedens de heer P. Kattenstaart, daar rechts. En in de derde plaats enkele dames, mevrouw Boot hier vooraan, die wordt ook geacht daar plaats te nemen. En mevrouw Van Eck, u was misschien nog niet uitgesproken, dus u mag nog even doorgaan. De andere kant, we beginnen met de heer C. Kesting, die zit daar helemaal. En D. De Bakker, doe. Dan mevrouw Sprong, dat is de kostersvrouw. Die is er toch wel? Oh ja, precies. En mevrouw Lodde, die zit hier vooraan. Nou, dan geef ik nu verder de zaak over aan de jeugdvereniging. Ik hoop dat u er maar het beste van maken mag. En sterkte.
Zoals de dominee dus al gezegd heeft, gaan we nu een kwest houden. Geoorloofde danksport. De regels zijn zo dat aan iedere persoon van elke groep om de beurt een vraag wordt gesteld, waarvoor hij of zij om die te beantwoorden de tijd van 30 seconden krijgt. De puntentoekenning is dan 10. Weet hij of zij het antwoord niet, dan mag iemand anders uit dezelfde groep de vraag beantwoorden. Gedurende 15 seconden. Uiteraard voor een minder aantal punten. Het zijn er dan 5. Het kan natuurlijk zijn dat niemand van een groep het antwoord weet. Dan mag de andere groep zich daarop beraden. Ook 15 seconden, maar ze kunnen er maar 3 punten mee winnen. We hebben geprobeerd gelijkwaardige vragen op te stellen. Ze zijn erg gemakkelijk. Misschien dat er een enkele moeilijke tussen zit, maar dat is dan om de spanning er een beetje in te houden. Ze hebben betrekking op Bijbelse, Vaderlandse en kerkgeschiedenis. Onderwerpen waar ieder toch wel iets van af weet. Verder is het simpel. De groep die het meeste aantal punten behaalt, is winnaar. Dus doe je best. Dit is groep A en dat is B. Ja, als ik vraag, ja, dan gaat het in. De eerste vraag voor groep A, de heer Kiewiet. Wanneer is de Statenvertaling voltooid? Nee, dat is niet helemaal goed. Dus de uiteindelijke voltooiing van de Statenvertaling. Het is op de synode van 1618, 1619 besloten om de Bijbel te gaan vertalen. Maar nu de voltooiing van die vertaling. De groep? Ja, goed. Dat is voor groep A 5 punten. De eerste vraag voor groep B. Een soortgelijke vraag. Wanneer is de nieuwe vertaling voltooid? De heer De Bakker. Nog niet zo erg lang geleden. Daar is gewoon om de groep. Nee, dat is te uit. Nee, ook niet. De andere groep misschien? Ja, dat is goed. 3 punten voor groep A. De tweede vraag voor groep A. De tweede vraag voor groep A. De heer Kapstaart. Wat betekent het Arameese woord Maranatha? Ja, dat is goed. Dat is weer voor groep A 10 punten. De tweede vraag voor groep B. Wat betekent het Hebreeuwse woord Halleluja? Kerstin. Nee, het komt er wel bij me. Het wordt gebruikt in Psalm 135. De groep. Ja, dat is goed. Dat is voor groep B 5 punten. De derde vraag voor groep A. Mevrouw Boot. Op welke berg stierf Mozes? Nee, dat is niet goed. Dat was waar de wetten zijn ontvangen. Ja, dat is goed. Nee, dat is niet goed. De groep?
Nebo.
Dat is de berg Nebo. 5 punten voor groep A. De derde vraag voor groep B. Mevrouw van der Aan. Of Lodder. Pardon. Op welke berg stierf Aaron? Nee. De groep, weet ik misschien? Nee, dat is ook niet goed. Daar zou Isaac geofferd moeten worden. De andere groep misschien? De berg God is daarna wel genoemd. Dus 3 punten voor groep B. De vierde vraag voor groep A. De vierde vraag voor groep A. Hoe heette de vader van Mozes? Ja, dat is goed. 10 punten voor groep A. En dan voor groep B. Voor mevrouw. Sprongstuk. Hoe heette de vader van Abraham? Tera, dat is goed. 10 punten voor groep B. De vijfde vraag voor groep A. Van welk volk was Esau, dus de broer van Jacob, de stamvader? De Edomieten, ja. De vijfde vraag voor groep B. Van wie stammen de Arabieren af? Ja.
Hans?
dat lijkt me. Nee. Iemand anders van de hoek? Nee. Ja, dat is uiteindelijk wel goed. Een nakomeling van Sam. De andere groep? Esmaal, ja. Dat is weer 3 punten voor groep A. De 6e vraag voor groep A. Heer Kapstaart. Hoe heette de moeder van prins Willem van Oranje? Dus niet de prinses Beatrix.
Nee.
Ook moeder van...
Prins.
Ja? Ja. Ja? Ja, dat is goed. 10 punten voor groep A. En wie was de vader van koningin Wilhelmina? Nee. Ja, koning Willem de Derde. Dat is goed. De 7e vraag voor groep A. Welke zendeling werd in het jaar 754 in Friesland vermoord? Mevrouw Boot. Bonifaties. 10 punten voor groep A. En dan groep B, de 7e vraag. Wie was de eerste martelaar in ons land die in 1525 werd verbrand? Een stukje vaderlandse geschiedenis. Iemand anders van de groep? Jan de Bakker. Dat is 5 punten voor groep B. De 8e vraag voor groep A. Een Bijbelse vraag, misschien een beetje moeilijk. Wie waren Jannes en Jambres? Ja, dat is goed. Uit welk land kwamen ze misschien, weet je dat nog? Nou ja, het is goed. Het waren Egyptische tovenaars. Ze worden in de 2e zendbrief aan Timotheus genoemd. En dan de 8e vraag voor groep B. Eenzelfde vraag. Wie waren de Kreti en de Pleti? Het wordt in 1 Samuel genoemd. Iemand anders van de groep? Nee, dat zijn niet. Nee, de priester zit niet. De andere groep misschien?
De lijfwacht van
koning David. Ja, de lijfwacht van koning David. De 9e vraag voor groep A. Wie was de eerste bouwer van muziekinstrumenten?
Ja,
ja, dat wordt een beetje raar. Nee. Nee. Ja, balletje. Ja, Jubal is goed. Jubal, de zoon van Lamech. 10 punten voor groep A. De 9e vraag voor groep B. Welke naam gaf farao aan de onderkoning Jozef? Ja, dat is de bedoeling. Iemand anders van de groep? Ja, dat is goed. Dat zijn 5 punten voor groep B. De 10e vraag voor groep A. Wat betekent het woord Bethesda? Iemand anders? Nee. Iemand anders van de groep? Nee. Dat is een vijver in Jeruzalem. Huis der barmhartigheid. Dat zijn 5 punten. De 10e vraag voor groep B. Wat betekent het woord Ephata? Ja, Ja, dat is goed, wordt geopend. Dat zijn 10 punten voor groep B. De 11e vraag voor groep A. Hoeveel spreuken en hoeveel liederen heeft Salomo gemaakt? Misschien een beetje moeilijk. Robot. Het wordt in 1 Koningen 4 genoemd. Nee, veel meer. Iemand anders van de groep misschien? De andere groep? Nee. Het waren 3000 spreuken en 1005 liederen. Dus dat zijn geen punten voor deze vraag. De 11e vraag voor groep B. Hoe heette de 8e maand bij Israël? Het wordt ook weer genoemd in 1 Koningen 6. Iemand anders van de groep? Nee. De andere groep? Nee, dat is niet. Dat was de maand Bul. Dus dat is ook weer geen punten voor deze vraag. De 12e vraag voor groep A. Waar werd Michiel Adriaanszoon de Ruiter geboren? In Vlissingen, ja. Dat zijn 10 punten voor groep A. Nog een vaderlandse geschiedenisvraag voor groep B. Waar werd Johan van Oldenbarneveld onthoofd? Ja, dat is goed. En Schravenhagen. Weer 10 punten voor groep B. De 13e vraag voor groep A. Kerkgeschiedenisvraag. Hoe heette de moeder van de kerkvader Augustinus? Monica. Dat is goed. Weer 10 punten voor groep A. En voor groep B. Deze vraag. In welke stad werkte Calvijn voornamelijk? Nee. Het is een stad in een ander land. Genève. 10 punten voor groep B. De 14e vraag voor groep A. Weet u een in de Bijbel met name genoemde straat in Damascus? De rechte straat. Nee, 10 punten voor groep A. De 14e vraag voor groep B. Welke dieren waren niet in de ark van Noach, die dus niet genoemd werden in Genesis? Welke dieren waren niet in de ark van Noach? De vijf natuurlijk. Dat is 10 punten voor groep B. Nee. De 15e vraag voor groep A. Hoe heten de twee zonen van de onderkoning Jozef? De twee zonen van onderkoning Jozef. De iemand anders van de groep? Efraïm en Manasse, ja. Dat zijn 5 punten voor groep A. En dan groep B wordt gevraagd hoeveel zonen had Jacob van Rachel en hoe waren hun namen? De Lobbe. 2 en Jozef en Benjamin. 10 punten voor groep B. De 16e vraag voor groep A. Waar woonde de tovenares die koning Saul voor zijn dood bezocht? In Endor. 10 punten voor groep A. De 16e vraag voor groep B. Op welk eiland in de Egeïsche Zee heeft de apostel Johannes zijn openbaring beschreven? Dat was eiland Patmos. 10 punten voor groep B. De 17e vraag voor groep A. In welk jaar begon de Eerste Wereldoorlog? Dat is een algemene geschiedenisvraag. De Eerste Wereldoorlog. 1914. 10 punten voor groep A. En groep B, deze vraag. Wanneer werd de vrede van Münster getekend?
Vandaag?
Nou ja, het jaartal dat is al gedaan. Nee, dat was het einde van de Eerste Wereldoorlog. Maar nu de Vrede van Münster die het einde van de 80-jarige oorlog betekent.
1648.
10 punten voor groep B. De 18e vraag voor groep A. Een algemeen wat zeggen vraag. Wat is een guillotine? Ja, dus. Het is dus, ja, dat is wel goed, een valbijl. Dat zijn 10 punten voor groep A. En de 18e vraag voor groep B. Wat was de inquisitie? Dat was een rechtbank. En weet je misschien ook wanneer dat is? Ja, het was een rechtbank in de 80-jarige oorlog door Alva ingesteld. Moet gewoon niet verschillen, oplossing. Dat is 10 punten voor groep B. Voor groep A, de 19e vraag. Wanneer was de kerk hervormd? Dus wanneer publiceerde Luther in Wittenberg zijn 95 stellingen? Ja. 31 oktober 1517. Dat zijn 5 punten voor groep A. Voor groep B de vraag, wanneer was de afscheiding? 1834. 5 punten voor groep B. 10. Pardon. De 20e vraag voor groep A. Hoe heten de theologen in het begin van de 17e eeuw die de leiders waren van remonstranten en contra-remonstranten?
Arminius en
Gomarus. Arminius en Gomarus, 10 punten voor groep A. De 20e vraag voor groep B. Weet u een huidig bekend Zwitsers theoloog? Een huidig bekend Zwitsers theoloog. Dus op het ogenblik nog leeft. Het is een oude man, is geboren in 1886. Iemand? Heb je die? Nee. Karel Baart, ja. 3 punten voor groep B. Voor groep A, de 21e vraag. Wat wil de spreuk ora et labora zeggen? Bed en werk. 10 punten voor groep A. Voor groep B de vraag. Wat betekent soli deo gloria? God alleen de eer. 10 punten voor groep B. De 22e vraag voor groep A. Ik had daar. Wat wordt met het twee stromenland bedoeld? Mesopotamie. Dat is misschien ook de rivieren, dat vergeet ik nog. Eufraat en de Tigris. 10 punten voor groep A. Groep B. Hoe heet de tegenwoordige Klein-Azië? Dat is waar Paulus zijn zendingsreizen ondernomen. Iemand anders van de groep? Andere groep, dat is Turkije. Dat zijn 3 punten voor groep B. Groep A, de 23e vraag. Hoe noemen de Mohammedanen hun god? Nee, dat was de profeet. Hm is groot en Mohammed is zijn profeet. Allah. Allah, de God van de Mohammedaan. 10 punten, of 5 punten voor groep A. Groep B. En wat is de heilige stad van de Mohammedaan? Het ligt in Arabië, een grote bedevaartsplaats. In een andere vraag, dat is Mekka. 5 punten voor groep B. En de laatste vraag voor groep A. Wanneer is de Franse revolutie? 1795. 10 punten voor groep A. En de laatste vraag voor groep B. Wanneer is de Russische revolutie uitgebroken? Dat is korter geleden. De andere van de groep. 1917 is de Russische revolutie uitgebroken. Dat was de kwestie. We hebben een aantal punten. Oh. Groep A heeft 218 punten behaald en groep B 150. Zodat groep A dus met een meerderheid van 68 punten gewonnen heeft. Punt 3. Alsjeblieft. Nee.
Veel dank aan de jongelui van de jeugdvereniging voor wat ze hier gedaan hebben. Ook voor de anderen die zich ter beschikking gesteld hebben. Het was opfrissend voor ons allen om onze kennis weer eens even zo wat op te halen. Ik zei net tegen die jonge catechisanten, het is nog niet voor niks dat jullie naar de catechisatie gaan. En dat je daar ook nog wel eens wat moet leren. Dat heb ik vanavond alweer gehoord. We gaan nu weer verder met... Nog eens een optreden van de jonge meisjesvereniging. Nettie Vroegendewij zal een recitatie houden en ze valt hierbij in voor een ander. Dus we hopen te luisteren allereerst naar Nettie Vroegendewij en daarna waarschijnlijk nog naar een zangstukje van de vereniging in zijn geheel.
Belijdenis, gij zijt God en gij alleen kunt geven. Waar wij als het hoogste goed naar jagen in dit leven. Gij zijt God en gij zijt licht en ons wordt enkel duister. Verlicht ons naar die goddelijke kleinen het luister, want gij zijt licht, gij zijt groot. Hoe wij op grootheid bogen, wij buigen bevend op de macht van uw vermogen. Gij zijt groot en gij zijt rein, vergeef ons onze zonden. Neem zo'n reine weg dat in ons werd gevonden, want gij zijt rein. Bij u is kracht, geef ons ook kracht tot strijden, opdat wij in uw waarheid, u ons leven mogen wijden. Bij u is kracht, gij zijt groot, uw kennen is het leven, die door uw kracht, uw geest, ook ons dat leven geven, gij zijt groot.
Jaarvergadering. We hebben dus vanavond het een en ander gehoord. En wat we gehoord hebben, heeft betekenis voor ons allen, voor de verenigingen en ook voor de bezoekers, voor de verenigingen om op deze weg voor te gaan. Vanavond hebt u iets mogen laten horen van hetgeen zo door u gedaan wordt. En we hopen dat u ook in het komende jaar de kracht mag ontvangen om op deze wijze voor te gaan. We gaan nu sluiten. Ik lees u nog enkele versen voor uit 2 Timotheus 3. Maar gij hebt achtervolgd mijn leer, wijze van doen, voornemen, geloof, langmoedigheid, liefde, leidzaamheid. Mijn vervolgingen, mijn lijden, zulks als mij overkomen is in Antiochië, in Iconium en in Lystra, hoedanige vervolgingen ik geleden heb, en de Heere heeft mij uit alle verlost. En ook alle die godzalig willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid. Maar blijf gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan uw verzekering gedaan is, wetende van wien gij het geleerd hebt, en dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof het welk in Christus Jezus is. Al de schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Wij willen nu nog gaan zingen uit de 19e psalm, het 6e vers, psalm 19 vers 6. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht, wat is vooruitzicht schoon. Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vind daarin grote loon. Psalm 19, vers 6. Zingen we, daarna zou ik de inleider van deze avond, broeder Van Dieren, willen verzoeken met ons te eindigen.
Einde van deze vergadering gekomen zijn, past het ons om nog opnieuw voor uw aangezicht te verschijnen. En dan hebt gij zelf nog zoveel reden tot dankbaarheid gegeven. Heere, gij hebt ons gegeven dat we deze avond met onze verenigingen hier mochten samen zijn om de belangen van onze verenigingen te bespreken, maar ook uw woord te onderzoeken, wat toch steeds weer het doel van die verenigingen is. Wat geeft gij ons, Heere, nog een groot voorrecht dat wij nog mogen leven onder en rondom uw woord. Zulks in tegenstelling tot zoveel anderen die of daarin geen lust hebben of daartoe niet in de gelegenheid zijn. Heere, gij hebt ons deze avond gezien en gadegeslagen. Gij hebt ook gezien dat er zonde en boosheid in ons was. Wil het zondige dat ons deze avond hier heeft aangekleed uit genade vergeven. En breng ons op de aanstaande zondag hier opnieuw in uw huis, onder uw woord. Kon het zijn, Heere, met een lust in ons hart om uw woord te beluisteren en ons daaronder te stellen. Schenk ons zo alles wat wij nodig hebben in de vergiffenis van onze zonden, alleen uit genade om Jezus wil. Amen.